Goedemorgen mensen, allemaal hartelijk welkom in onze samenkomst hier bij de Magneetgroep. Het is vandaag wat rustiger, want er is in de oude kerk een kerk- en schooldienst. Er zijn veel kinderen naartoe, dus we hebben wat minder jeugd vandaag en misschien ook wat minder opa's en oma's. Hartelijk welkom ook de gasten die wel in ons midden zijn. Ik heb al een paar gezichten gezien van mensen van verder weg. Welkom. En de mensen die later inloggen op de site om dit na te luisteren. Ook fijn om bij ons te zijn. Vandaag is onze voorganger David Epema. Hartelijk welkom uit Maassluis. En het thema van de dienst is De Heer is mijn herder. Er is geen pianist vandaag. Leo Hans moest invallen in de oude kerk en het lukt ons niet om een ander te vinden. Dus we gaan het dus op een andere manier doen. Misschien kunt u ook even nadenken wie zou er nog meer echt als pianist en niet als organist, maar als pianist kunnen meedoen in onze samenkomsten. En met elkaar hebben we het steeds weer gered, dus het zal weer een goede dienst worden, hopen we. Het gebedsteam is vandaag bemand door Gerda en Gerard Lok. Ze staan hier weer aan deze kant na de dienst en u kunt zich tot hen wenden. Wat de agenda betreft voor de komende week is er op 17 februari in Naaldwijk een Eglo-samenkomst. Deborah van den Berg vraagt er aandacht voor. U kunt informatie vinden in de nieuwsbrief. En donderdag 18 februari is er om 9:30 's morgens weer koffieochtend aan de Juliaanweg 10 uur. Aan de Juliaanweg 6. Over een maand, zaterdag 12 maart, is er een concert van Spirit's Passion in de Nieuwe Kerk. En daar is over een week zijn de kaarten voor verkrijgbaar. Riek Vermeer en Nelle van Balen zijn herstellend, wat ik zo begreep. Gelukkig. De eerste collecte is vandaag voor onze onkosten en de tweede voor Kerk in Actie. Weeskinderen in de Oekraïne. U kunt ook daarvoor informatie vinden in onze nieuwsbrief. En er wordt vanmorgen de kaas aangestoken door Louise van de Drift. Dankjewel, Louise. We hebben ook nog de bloemen staan en die wilden we vandaag graag geven aan Arie Doelman voor je inzet. En je bent al zoveel hersteld, geweldig. Alsjeblieft, voor jou. Dan willen we graag zingen ons intoslied Staande Heere Jezus om uw woord.
Heere Jezus, om uw woord zijn wij hierbij gekomen. Laat in het hart op naar uw woord, uw genade binnen stromen. Heilig ons dat wij u geven, hart en ziel. Niet stelt in het licht der waarheid. Goede denken, doen en dichten, moet gij zelf in ons verrichten. O gij glans der heerlijkheid, licht uit God geboren. Maak ons voor u. Open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.
Laten we ons in stilte richten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Het mooie van zingen is de tekst altijd. Dus nu we wat minder piano hebben, kunnen we misschien wat meer ons richten op de tekst. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed.
Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonde nu.
Voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat wij in vrijheid en gezondheid hier mogen zijn als gemeente rondom uw woord. Heer, we vragen u, wilt u ons leiden en wijsheid geven om met al die gaven die we hebben goed om te gaan in deze wereld. Waar zoveel wordt gevraagd om hulp. Waar zoveel wordt gehuild. Vraag nu, wilt u in ons midden zijn om ons te leiden. En ons te sterken. Ons hart te openen. Dat we mogen weten dat u in ons midden bent. Want waar twee of drie vergaderd zijn, bent u in ons midden. Heer, kom ons en raak ons met uw geest. Geef ons zo uw kracht om Christus wil. Amen. Dan is nu de Bijbellezing door Lien van Berkel.
Ik mag u lezen Psalm 23, een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in de lengte van dagen.
Wij zingen, de Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil. Van opwekking.
De Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil. Hij schenkt mij rust in graven. verkwikt en die mijn schreden leidt in rechte sporen om de Heer zijn naams in eeuwigheid. Al ga ik door een duister dal, ik vrees geen kwaad, want gij zijt altijd met mij en uw stok en staf vertroosten mij. Gij zijt het die mijn dienst bereidt, voor toch van wie mij krenkt, die zalft mijn hoofd en mij een kelk tot overvloeien schenkt. Zo zullen eilen grootheid groot mij volgen dag aan dag, en ik verkeer in z'n huis waar ik eeuwig wonen mag.
Dan wil ik nu graag het woord geven aan David Epelen.
Even kijken, ik kom in de uitzending, hoor ik. Helemaal goed. En wat teksten erbij zoeken. Goedemorgen allemaal. Ik sta hier niet voor het eerst, ik ben hier inmiddels al een aantal keer geweest. Maar zijn er mensen die mij nog niet kennen? Of mij nog nooit eerder gezien hebben? Nee, hè? Oké, dat scheelt. Dan hoef ik mij niet verder voor te stellen. Want ik heb best wel wat om te delen vanochtend. Ik dacht, ik vind het zonde als daar zoveel tijd in kwijt gaat aan mezelf voorstellen. Ik stel wel mijn vrouw even aan u voor. Dat is Lisa. Die is vandaag mee. Ik kwam elke keer met zulke goede verhalen thuis over deze gemeente. Dat ze zei, nu wil ik dat wel een keer met mijn eigen ogen bekijken. Dus ze is mee. We hebben voor uw rust en vrede onze dochter maar thuis gelaten. Dat brengt wat rust in de tent. Anders dan wordt het wel heel gezellig. Ik wil deze morgen spreken over Psalm 23. En eigenlijk u onderwijzen over Psalm 23. Want Psalm 23 is misschien wel de meest bekende, meest gebruikte, meest geciteerde psalm uit de Bijbel. Hij wordt in trouwdiensten gebruikt, in rouwdiensten gebruikt. Die psalm die kennen we nu eenmaal wel. Maar we lezen hem altijd met onze ogen, met onze westerse ogen, in deze tijd, in onze context, in onze cultuur. En vorig jaar ben ik bezig geweest met het thema wie is God? Om te ontdekken wie God is, wat zijn karakter is en wat de Bijbel zegt over God. En de Bijbel leert ontzettend veel over God door het kennen van zijn namen. God heeft een aantal prachtige namen. Derek Prince heeft er een geweldig boekje over geschreven, De Namen van God. De moeite waard om de moeite waard om te lezen. Omdat als we God willen leren kennen, dan moeten we ons verdiepen in wie hij zelf zegt dat hij is, in zijn namen. En een van die namen die God zichzelf geeft, of waarmee God zich openbaart, is Yahweh Roi. En dat is de Heer als herder, de Heer is mijn herder. En ik ben daarin gaan duiken en Yahweh Roi komt slechts één keer voor in het Oude Testament, die naam. En die komt voor in Psalm 23. En David omschrijft daar God als zijn herder. En ik ben daarin gaan duiken, ook in Psalm 23. En in mijn voorbereiding stuitte ik onder andere op een boekje van Philip Keller. Kent iemand dit boek? Het boek heet Hoe een herder Psalm 23 ziet. En het is een prachtig boek en een aantal elementen uit het boek, die wil ik ook met u delen deze morgen. Het is echt de moeite waard om dit boek te kopen en daar eens wat verder in te lezen. Want als we de psalm gaan kijken door de ogen van een echte schaapsherder, in die tijd, in die context, in de achtergrond van het Midden-Oosten, dan zegt deze tekst ons veel meer. En dan gaat er eigenlijk een schat open met, ja, met kostbaarheden die in die psalm verborgen zitten. En die we eigenlijk, als wij de psalm lezen, dan vinden we het een mooie psalm. Maar als je de psalm gaat lezen door de ogen van een echte schaapsherder, tegen de achtergrond en context van die tijd, ja, dan komt er nog veel meer naar boven. En daar wil ik u meenemen deze morgen, als we stap voor stap door psalm 23 gaan, wil ik u iets vertellen van de achtergrond en de context van een herder in die tijd. En wat dat ook zegt over God. En ik hoop dat aan het einde van deze dienst, dat u psalm 23 voor altijd anders zult lezen dan dat u tot nu toe heeft gedaan. En mijn allergrootste verlangen voor deze morgen is, en ik hoop dat we dat met elkaar, dat we die reis kunnen maken, is dat we echt opnieuw iets ontdekken van wie God is. Dat hij een persoonlijke herder is, dat hij zorgzaam is, dat hij teder is, dat hij krachtig is, dat hij betrokken is bij uw leven. En dat hij u als het ware als een schaapje koestert. En mijn verlangen is dat God deze morgen de eer en de glorie krijgt voor wie hij is en voor wie hij wil zijn voor ons. Dus dat gaan we deze morgen beleven. En ik begin bij het eerste vers van psalm 23. Daar staat: de Heer is mijn herder. En David die maakt meteen een statement in het eerste stuk. De Heer is mijn herder. En tot die tijd in het Oude Testament is God wel omschreven als de herder van Israël. De herder van meerdere volken. De herder van allerlei kudde schapen. Maar nog niet eerder is God omschreven als mijn persoonlijke herder. En het is alsof David in deze psalm, psalm 23, een soort getuigenis geeft van: ik heb God leren kennen als mijn persoonlijke herder. Ik weet wat het is om herder te zijn. Ik weet wat het is om voor mijn schapen te zorgen. En ik heb God leren kennen als een betrokken herder die voor mij persoonlijk wil zorgen. Hij maakt meteen een statement. En vervolgens zegt hij: de Heer is mijn herder en het ontbreekt mij aan niets. En in het Hebreeuws worden voor deze eerste twee zinnen maar vier woorden gebruikt. En daar staat: Adoni roi lo esta. De Heer is mijn herder. Ik heb niets meer te wensen. En dat is wel mooi, want David wist precies wat het was om een herder te zijn. En wat de hoogste prioriteit en focus was van een herder. En de focus en prioriteit van een goede herder is simpelweg één ding. Namelijk het zorgdragen voor de schapen. Het er zijn voor de schapen. Zorgdragen voor de schapen. Het zien op de schapen. Zorgen dat het goed met ze gaat. Zorgen dat ze veilig zijn. Zorgen dat ze beschut zijn. De enige prioriteit van een herder was zijn schapen. En David zegt eigenlijk: als God, de Almachtige, de Heer der Heren, de Koning der Koningen, degene die alles weet, alles heeft gemaakt, alle macht is, als dat nou mijn herder is, en een herders prioriteit is het enige wat een herder doet, is zorgen voor zijn schapen, wat heb ik dan nog meer te wensen? Als die God mijn persoonlijke herder is en de enige prioriteit van die herder is om voor mij te zorgen. En vervolgens, hij maakt die statement: de Heer is mijn herder en ik heb niets meer te wensen. En vervolgens gaat hij dat eigenlijk uitleggen, hij gaat dat uitbeelden. En dan komen we in vers 2 en dan staat er: hij laat mij rusten in groene weiden. En in een andere vertaling staat: hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En het Engels zegt het nog wat strakker. Er staat: he makes me lie down. Hij zorgt ervoor dat ik ga liggen. En dan zult u denken: nou, dat klinkt fantastisch, dat ik lekker mag gaan liggen in een grazige weide. Maar u moet weten dat een schaap eigenlijk helemaal niet zomaar gaat liggen. Een schaap staat liever dan dat hij ligt. En er zijn minimaal vier dingen nodig voordat een schaap zich comfortabel genoeg voelt om rustig te gaan liggen. En het eerste wat een schaap nodig heeft voordat hij überhaupt zou gaan liggen, is dat een schaap zich veilig voelt. Een schaap is niet, die kan zichzelf niet zo goed beschermen. Een schaap is niet groot, hij is niet sterk, hij heeft geen scherpe tanden, hij heeft geen sterke kaken, hij heeft geen scherpe klauwen, hij heeft geen gif bij zich. Een schaap is eigenlijk een heel weerloos dier. Wordt ook wel een beetje in het beeld van ons als mens geschept, de vergelijking met ons als schaapjes. Maar een schaap kan zich niet goed verdedigen. Het enige wat een schaap kan doen op het moment dat hij zich onveilig voelt, is gaan rennen, is weglopen. En op het moment dat een schaap zich onveilig voelt, dan zal hij op zijn poten blijven staan, klaar om te gaan rennen op het moment dat er gevaar dreigt. Dus als er geen veiligheid is, zal een schaap nooit gaan liggen. Vervolgens heeft een schaap het nodig dat er rust is in de kudde. En net zoals bij kippen, dat kippen een pikorde hebben, is er in een schapenkudde ook een soort ja, pikorde zou je kunnen zeggen, een rangorde. En het gebeurt regelmatig dat schapen die hoger in de rangorde staan, erop losbeuken tegen de schaapjes die wat lager op de rangorde zijn. Als zo'n schaapje bijvoorbeeld op zijn plek ligt. Dus als er onrust is in de kudde, als er gevecht is in de kudde, als er strijd is tussen hoge orde en schapen die laag in de rangorde zitten, dan gaan schapen niet liggen, want die willen op hun poten blijven staan. Zodra er een schaap aankomt van een hogere rangorde, zou je kunnen zeggen, dan nemen ze de benen. En als derde, heeft een schaap het nodig dat hij met rust gelaten wordt door allerlei irritante vliegen en parasieten. En van vliegen en parasieten wordt een schaap helemaal horendol, zou je kunnen zeggen. En wat hij gaat doen is, hij gaat stampen met zijn poten, hij gaat schudden met zijn kop. Hij loopt tegen bomen, tegen struiken aan om maar los te komen van die vliegen en parasieten. Hij wordt daar ontzettend onrustig van. En als we straks nog tijd hebben, dan wil ik daar nog een keer op terugkomen over die vliegen en die parasieten. Maar wat een schaap doet als hij last heeft van vliegen en parasieten, is in ieder geval niet gaan liggen. Hij gaat stampen, hij gaat rennen, hij gaat schuren tegen bomen aan. En als laatste wat een schaap nodig heeft voordat hij rustig kan gaan liggen, is dat hij vrij is van honger. Dat zijn maag goed gevuld is en dat hij niet meer hoeft te zoeken naar nieuw eten. Als de schaap nog honger heeft, dan blijft hij op zijn poten staan, gaat hij op zoek naar vers gras en gaat hij eten. En slechts als aan al die vier elementen is voldaan en een schaap voelt zich comfortabel genoeg, dan gaat hij lekker liggen. En er is maar één iemand verantwoordelijk om die randvoorwaarden te scheppen waar een schaap lekker kan gaan liggen, en dat is de herder. De herder zorgt voor veiligheid, de herder zorgt voor rust in de kudde, de herder zorgt voor voedsel, de herder kan ervoor zorgen dat er geen vliegen en geen parasieten zijn, omdat ze daar niet veel last van hebben. En het is de verantwoordelijkheid van een herder om al die dingen te doen, en dat is best wel hard werken. Want een grazige weide, daarin zult u zeggen, ja, je gaat lekker naar een grasland. Maar in het Midden-Oosten, waar alles droog en alles heet is, daar groeit niet zomaar een grazige weide. En een herder moet daar slim irrigeren. Hij moet daar als het ware een plan voor hebben van waar ga ik mineralen strooien, waar ga ik zouten strooien, waar laat ik water neerkomen, hoe maak ik beschutting voor wind en de omstandigheden. En het kost enorm veel energie en tijd en aandacht van een herder om een grazige weide te creëren in een droge ruimte. Of in een droge omgeving. En het kost tijd, het kost energie. Een herder moet keihard werken om al die elementen, al die randvoorwaarden te scheppen, zodat een schaapje lekker kan liggen. En als David hier zegt in de psalm, hij laat mij rusten in groene weiden. Hij zorgt ervoor dat ik rustig kan gaan liggen. Dan betekent dat dus dat die herder ervoor heeft gezorgd dat hij zich veilig voelt. Dat er rust is in de kudde. Dat er te eten voldoende is. En dat er rust is van vliegen en parasieten. En dan wat opnieuw. Een prachtig beeld van God die zegt, God is onze herder. Hij laat ons nederliggen in grazige weiden. Maar met andere woorden, hij heeft ontzettend veel tijd en energie gestopt om het mogelijk te maken dat we überhaupt kunnen gaan liggen. En vervolgens staat er, hij voert mij aan vredig water. En daarna, hij geeft mij nieuwe kracht. Hij verkwikt mijn ziel. En in het Engels staat er, he restores my soul. En het woordje restore betekent, kun je eigenlijk vertalen met het woordje herstellen, repareren, goed maken, terugzetten, in de juiste positie terugbrengen. En vanuit de ogen van een schaapsherder, vanuit het perspectief van een schaapsherder, maakt Philip Keller in dit boek een prachtige verwijzing naar wat hij noemt een cast down sheep. Een schaap wat op zijn rug terechtgekomen is. En het komt regelmatig voor dat schapen op hun rug terechtkomen door wat voor omstandigheden ook. Soms kunnen ze daar niet eens wat zelf aan doen. Maar het is voor een schaap bijna onmogelijk om uit zichzelf weer terug op zijn poten te komen. Hij is fysiek daar niet toe in staat. Het is eigenlijk wel een heel sneu gezicht op het moment dat een schaap op zijn rug terechtkomt. Dan spartelt hij wat met zijn poten in de lucht. En hij laat wat zielige mekken horen. Maar dat is het dan ook. Eigenlijk, zo'n schaap doet niet zo heel veel. En als zo'n herder daar niet op tijd bij is, dan is zo'n schaap een prooi voor roofdieren. Want hij ligt daar en hij kan niet weg. Maar erger nog, op het moment dat een schaap op zijn rug terechtgekomen is, dan gaan al die gassen die in zijn maag zijn gevormd van het voedsel wat hij aan het verteren is, die komen omhoog en die gaan zich uitzetten in zijn maag. En wat er dan gebeurt is dat langzamerhand alle bloedvaten in dat beest, die worden eigenlijk afgekneld. Ook de luchttoevoer wordt afgekneld. En als dat dus te lang duurt, dan zou het kunnen zijn dat vanwege dat expanderen van die gassen in zijn maag, dat een schaap uiteindelijk gewoon op zijn plek doodgaat. Dat is best wel een beetje een sneu verhaal en ook een beetje een zielig gezicht. Maar wat zo'n herder dus de hele dag doet, is alert zijn op rondvliegende roofvogels? Zijn er rondvliegende roofvogels? Want een teken zou kunnen zijn dat er ergens in het veld een schaap op zijn rug ligt. En hij kijkt regelmatig de kudde rond. Heb ik ze allemaal nog? Zijn ze allemaal nog bij me? Mis ik iemand? Zou er iemand afgedwaald zijn en op zijn rug terechtgekomen zijn? En die Philip Keller beschrijft in het boek dat dit echt een dagtaak is van een herder. Om op te letten, om aandachtig te zijn. Zou er ergens een schaap op zijn rug liggen? En hij schrijft op het moment dat ik een schaap mis en ik ga daarnaar op zoek. En in de verte zie ik een schaap op zijn rug letten. Hij zegt, dan gaat mijn hart sneller kloppen. En ik ren vervolgens naar dat schaap toe om te kijken of het nog leeft en of het goed met hem gaat. Hij zegt, vervolgens kniel ik neer bij dat schaap. Hij zegt, en rustig, heel voorzichtig, kantel ik dat schaap. Breng ik het in de juiste positie en zet ik het op zijn poten terug. Hij zegt, alleen als een schaap heel lang op zijn rug heeft gelegen, dan zijn die bloedvaten zijn afgekneld. Dan heeft hij, ja, dat beest heeft een soort slapend been, maar dan vier keer, vier slapende poten. Hij zegt, en wat hij dan doet, hij gaat rustig die voorpoten masseren. En die achterpoten gaat hij masseren om aan die bloedomloop weer op gang te krijgen in dat schaap. Heel teder, heel zorgzaam. Dat schaap leunt tegen zijn schouder en hij is bezig met het masseren van die voorpoten en het masseren van die achterpoten. Hij zegt, en vervolgens als dat bloed weer een beetje op gang kwam, dan ging dat schaap voorzichtig lopen. Hij zegt, alleen een schaap wat al een paar uur op zijn rug heeft gelegen, die zakt continu door zijn poten heen. Dat wil nog niet. Het is onzeker, het is wankel. Dus hij zegt, ik ging daar vervolgens voor zitten. Hij zegt, ik nam dat schaap bij zijn kop. Hij zegt, en ik ging heel rustig tegen dat schaap praten om haar vertrouwen te winnen en veiligheid te bieden. Stom schaapje, wat heb je nou toch gedaan? Lig je nou weer op je rug? Wil ze wel de zoveelste keer? Kom maar, lopen maar. Hij zegt, en langzamerhand, dat duurde soms best wel 10 minuten... Gaat dat schaap zijn eerste pasjes zetten, krijgt weer wat vertrouwen, krijgt kracht in zijn poten en uiteindelijk is dat schaapje weer gezond, terug op zijn plek, hersteld, in de juiste positie gezet. En voor mij is dit eigenlijk misschien wel het meest mooie beeld vanuit deze psalm, van alle beelden die worden geschetst. Dat ik denk, als je je nou verbeeldt dat God hier wordt afgebeeld als onze persoonlijke herder. En wij vallen ook wel eens om. We rollen wel eens om. We liggen soms wel eens op onze rug. En soms zijn we eventjes gewoon in de verkeerde positie geraakt. Of op een plek terechtgekomen waarvan we zeggen, waar zijn we nou beland? En dan is het die herder die waakzaam is op ons. Die ons continu in de gaten houdt. Die zijn kudde continu telt. En continu aandachtig kijkt, ligt er ergens een schaap op zijn rug. En als hij ons vindt, dan brengt hij ons in de juiste positie. Hij masseert die onze poten, zou ik willen zeggen, maar hij masseert onze benen. Hij brengt ons terug in positie. Hij praat tegen ons. Hij zorgt ervoor. Hij is teder, hij is zorgzaam, hij is waakzaam. En ik vind het echt het meest mooie beeld van God als onze persoonlijke herder, die zo ontzettend betrokken is bij onze levens. En vervolgens gaan we nog een stukje verder lezen. Hij geeft mij nieuwe kracht, hebben we net gezegd. Hij leidt mij langs veilige paden en tot eer van zijn naam. En ik wil hier ook heel kort wat over noemen. Want de eer van een herder is terug te zien in zijn schapen. Als zijn schapen gezond zijn, als zijn kudde gezond is, blaakt van gezondheid, als ze goed voedsel te eten hebben, als ze veilig gehoed kunnen worden, als ze sterk zijn, als ze er goed uitzien. Dat is eigenlijk allemaal op het konto te schrijven van de herder. De herder heeft het uiteindelijk mogelijk gemaakt dat die schapen zo gezond zijn. En de eer van een herder zit hem in de gezondheid van zijn schapen. En als je dat vertaalt naar God, dan zit de eer van God zit dus in het floreren van ons. Als wij gezond zijn, als wij floreren, als wij zijn wie we moeten zijn. Als wij ons gaan bewegen zoals God ons heeft gemaakt en dat lukt, dan is dat tot eer van Gods naam, want hij heeft uiteindelijk u gemaakt en hij is uw herder. En staat er, al gaat mijn weg door een dal, door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent altijd bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. En ik wil heel kort even stilstaan bij die stok en die staf. Andere vertalingen zeggen, zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij, of die beschermen mij. In het Engels staat er, they give me comfort. En de stok en de staf waren eigenlijk twee onmisbare elementen van een herder. Ook vooral in die tijd. Een herder had niet zo heel veel bij zich. Maar wat hij bij zich was een stok en een staf. En het allereerste, die stok die werd hoofdzakelijk voor drie dingen gebruikt. Als bescherming van de herder zelf. Om roofdieren te kunnen op afstand te kunnen houden of neer te knuppelen. Het werd gebruikt voor de veiligheid van de schapen. Om die vrij te houden van roofdieren. Maar het werd ook gebruikt voor het disciplineren van schapen. En wij denken dan waarschijnlijk, zoals we soms ook een beeld van God hebben, dat die stok werd gebruikt voor het disciplineren van schapen om ze af en toe flinke tik te geven. Maar als je leest hoe dat dan gebeurde, dat vind ik gewoon een prachtig beeld. Want als er een schaap af leek te drijven van de kudde, dan werd het niet geslagen. Maar die stok werd gebruikt om vervolgens dat weg te gooien achter dat schaap, zodat dat schaap zou schrikken en terug zou keren naar die kudde. En denk ja, als dat dan ook opnieuw een beeld is van God die ons disciplineert met zijn stok, hij slaat ons niet, maar hij brengt ons, hij triggert ons om terug te keren naar het juiste pad, om terug te keren naar de kudde. En uiteindelijk werd dat ook zo'n stok gebruikt als telstok en als hulpmiddel om de dieren goed te kunnen tellen, maar ook te kunnen beoordelen. En wat er gebeurde op het moment dat de schaapskooi s'avonds bijvoorbeeld weer binnen gingen, dan werd die telstok gebruikt om de schapen te tellen. Ze gingen als het ware onder de stok door, wat ook in het Oude Testament een aantal keer wordt gebruikt. Maar niet alleen om het tellen, maar vervolgens werd die stok gebruikt ook om die vacht uit te pluizen. Om te zien of daar geen rommel in zat, geen vliegen, geen parasieten. Om ook de huid te kunnen zien van dat schaap. Is mijn huid gezond? Is er eventueel olie nodig om wonden te verzorgen? En opnieuw denk ik een beeld van God als zorgzame herder die al zijn schaapjes onder de telstok krijgt en vervolgens in die vacht woelt om te kijken, zijn er nog wonden om te verbinden, zijn er nog schaafplekken om in te zalven. Zo zorgzaam, zo teder om elk schaapje te bekijken en te verzorgen waar dat nodig is. En de stok was eigenlijk een verlengstuk in de rechterhand van een herder en staat symbool voor de kracht, voor de autoriteit en voor de macht van de herder. En vervolgens wordt ook de staf genoemd van de herder. En die staf staat niet zozeer symbool voor de kracht en de autoriteit, maar die staf staat veel meer symbool voor de zorg en de compassie van een herder voor zijn kudde. En die lange staf, als wij een herder zien of als er een plaatje van een herder wordt geschetst, dan zie je altijd die lange staf met die haak eraan. Een heel bekend beeld van een herder. En die staf werd voor een aantal dingen gebruikt. Allereerst werd die staf gebruikt om jonge lammetjes die geboren waren bij hun moeder te zetten, om ze te laten drinken. En die Philip Keller die beschrijft ook zo mooi, hij zegt, als ik zo'n jong lammetje zou beetpakken en bij zijn moeder zou zetten, dan zit die geur van mijn handen aan dat lammetje. En die moeder zou dat kind kunnen afstoten om te denken, ja, maar dit is niet van mij, het ruikt heel anders. Hij zegt, en ze gebruikten die lange stok met die haak om lammetjes heel voorzichtig op te pakken en bij die moeder te brengen, zodat dat lammetje kon gaan drinken. En vervolgens werd het staf ook gebruikt om individuele schapen van verderaf dichterbij te trekken. Om ze intiem naar de herder toe te trekken. En het waren soms intieme schapen die niet zo graag dicht bij de herder wilden zijn. Waarvan de herder dan vervolgens die staf kon gebruiken om ze dichtbij te trekken. En soms ook te bekijken of ze nog gezond waren. Of ze in ieder geval intiem bij zich te trekken. Staf werd ook gebruikt voor het leiden van schapen langs gevaarlijke paden, langs kliffen, langs riven. Als een hele schapenkudde een berg op moest, langs een ravijn, dan werd die staf gebruikt als het ware als een soort, als een gids, als een, hoe moet ik het zeggen, als een soort hek als het ware. En die herder die beschermde de schaapjes zo met zijn staf, dat ze niet van de helling zouden kukelen en naar het ravijn zouden starten. Maar hij kon ze een beetje duwen, de goede richting op duwen. Het was een bescherming en een beschutting voor die schapen. En het kwam ook wel eens voor dat de staf werd gebruikt tijdens het wandelen. En op het moment dat een herder aan het wandelen was met zijn schapen, dan legde hij wel eens die staf tegen de zijkant van zijn schaap aan. En het was voor zijn schaap en voor zijn herder alsof ze hand in hand liepen. Het was een vorm van intimiteit, een vorm van contact. Wij trekken samen op, wij lopen samen op. En we lopen niet hand in hand, maar we lopen naast elkaar. En mijn staf zit in de zij van het schaapje, als een vorm van intimiteit. En ik denk dat God je ook iets laat zien en iets laat beelden van wie hij is. Zijn staf of zijn stok om ons te beschermen en om ons te kunnen beoordelen, om te kijken of er nog wonden zijn om schoon te maken, om te verbinden. Maar uiteindelijk ook zijn staf waarin hij laat zien, maar dit is een symbool van tederheid, een symbool van zorgzaamheid, een symbool van, hey, ik trek je intiem naar me toe. Opnieuw gewoon prachtig hoe al die symbolen iets zeggen over wie God is en hoe hij voor ons wil zorgen. Ik heb nog een laatste puntje wat ik uit wil werken. Bent u nog in staat om wat op te nemen of zegt u, nou, ik ben er wel een beetje klaar mee? Gaan we nog even verder? Oké. Dat is de laatste en dan ronden we af. Er staat, u nodigt mij uit aan tafel voor het oog van mijn vijand. En u zalft mijn hoofd met olie. En dat zalven van dat hoofd met olie, dat was, dat heeft meerdere betekenissen. En je kunt ook meerdere uitleggen vinden in de Bijbel. Maar in, dat context, in de context van een schaapherder met zijn schapen, was het invrijven van een hoofd met olie ook een heel, ja, een herderlijk gebruik, zou je kunnen zeggen. En ik gaf net al aan dat die schapen heel erg last hebben van vliegen en parasieten. Daar worden ze helemaal gek van. Daar kunnen ze zelfs zo gek van worden dat ze zo hard tegen een boomstronk met hun hoofd bonken, dat ze uiteindelijk ook zichzelf kunnen verwonden of zelfs zichzelf kunnen doden. En er was één specifieke parasiet. En dat is eigenlijk een beetje een vies verhaaltje. Maar we zitten hier toch in een agrarische school, dus dat moet goed komen. Dat was een soort neusvlieg of een neusparasiet. En die vindt het heerlijk om in het zachte weefsel van een schapenneus eitjes te leggen. En uit die eitjes komen vervolgens larven en er komen kleine wormpjes uit. En die wormpjes die gaan naar binnen toe en die zoeken een lekker plekje uit. En die gaan zich nestelen in het hoofd van dat schaap. En zo'n schaap die heeft daar ontzettend veel last van. Dat jeukt enorm en nou ja, hij heeft niet zo heel veel mogelijkheden om zich goed te krabben. Dus dat jeukt en dat irriteert. Dat is waanzinnig irritant. En het kan ook nog zo zijn dat er vervolgens allerlei infecties optreden in dat schaaphoofd, waardoor die ziek wordt of uiteindelijk overlijdt. Het kwam ook geregeld voort dat schapen blind werden vanwege die parasieten en die wormpjes in zijn hoofd. Vandaar dat die beesten ook zo panisch zijn voor al die vliegen en die parasieten, omdat ze niet willen dat die in die neus terechtkomen. En wat deed een herder nou om die vliegen en parasieten op afstand te houden? Ze maakten een mengsel van allerlei stofjes en olie. En geregeld werden alle schapen voor de herder gebracht en wreef hij het hoofd in met olie en vooral ook specifiek het gebied de neus. Door een cocktail van specerijen en olieën werd een recept gemaakt wat vliegen en parasieten op afstand kon houden en waardoor ze zich niet wilden en konden nestelen in die neus. En die Philip Keller beschrijft dat zomers bijna een dagelijks ritueel was om al die schapenhoofden in te masseren met die olie. En dan denk ik, als je dat eens voorstelt, hè, dat je zo'n herder hebt met zo'n hele grote kudde die één voor één die schaapjes voor hem haalt en die vervolgens op zijn knieën gaat zitten, die schapenkop vasthoudt, een beetje olie pakt en dat zo heel teder over dat schapenhoofd uitwrijft. En zijn neus, nog een beetje extra aandacht voor zijn neus en hij wrijft dat in en hij geeft die schaap een klap op zijn kont en de volgende schaap komt en hij begint weer dat gezicht in te wrijven met olie. En hij zei, op het moment dat je dat wel gedaan had, dan kwam er een rust in die kudde. Want al die schapen voelden zich comfortabel, die werden niet opgejaagd door vliegen en parasieten. En er kwam rust en vrede in die kudde. En het was voor de herder ook een prachtig gezicht om een rustige kudde, als het ware, te zien. Die tot rust gekomen was, die geen last had. En het was opnieuw de eer en het harde werken van de herder om al die dieren weer in te smeren. Om ervoor te zorgen dat die kudde gezond bleef en zich kon floreren. Opnieuw vind ik dat ook gewoon een mooi beeld, wat ik me voor kan stellen dat het God is die zo teder en zo gentle dat hoofd en die neus inzalft. En denk, zo wil God ook met ons omgaan. Als we last hebben van dingen, als we last hebben van irritaties, dan is het God die heel dicht bij ons komt en ons als het ware vastpakt en zegt, laat mij het maar even behandelen. Ik zorg ervoor dat dit goed gaat komen. En meer heb ik eigenlijk niet over deze psalm te zeggen, behalve om te zeggen dat ik hoop dat als u de psalm leest, als u thuis bent of wanneer u de psalm ook gaat lezen, dat u de psalm nooit meer leest zoals u hem gelezen heeft. En dat we niet meer kijken met onze westerse ogen in onze cultuur van prachtige psalm, hij voert mij rustig naar grazige weiden, hij zal van hoop met olie, prachtig mooi. Maar dat we beseffen wat hier staat en wat hier bedoeld wordt en wat een rijkdom hier naar voren komt als we door de ogen gaan kijken van de echte schaapsherder. En ik hoop vooral dat ik dat beeld heb kunnen meegeven. Dat het gaat hier om de almachtige God. De schepper van hemel en aarde. De koning der koningen. De Heer der heren. Die zo groot is en zo ver weg kan lijken. Maar die zich vervolgens presenteert als, ik ben een hele persoonlijke herder. De enige prioriteit en de enige focus die ik heb is om te zorgen voor mijn kudde. En niet alleen mijn kudde als geheel, maar om te zorgen voor mijn individuele schaapjes. En als het nodig is, dan trek ik ze bij met mijn staf. Als het nodig is, dan wrijf ik het hoofd in met olie. Als het nodig is, dan masseer ik de benen. En ik denk, wat een ongelooflijk plaatje van een God die zo niet te bevatten groot is, die alles in zijn hand heeft. En die tegelijkertijd zegt, maar dit ben ik persoonlijk voor jou. En dit wil ik persoonlijk voor jou zijn. En ik hoop dat als er mensen in de zaal zitten vanochtend die die soms wel eens denken dat God slaat met zijn stok. Of dat God boos is, of God teleurgesteld is, of dat God van alles van u vindt. En hoop ik dat u zich in kan beelden dat dit ook, dat dit het beeld van God is wat hij zelf schetst. Teder, zorgzaam, waakzaam. Zijn eer zit hem erin dat het met u goed gaat. Er staat hier, hij is altijd bij u en hij, zijn oog verlaat u nooit. Hij ziet u altijd gaan, hij ziet u altijd komen. Hij weet waar u bent, hij weet wat u bezighoudt. En hij is dag en nacht beschikbaar om over u te waken, om voor u te zorgen, om u te behandelen als het nodig is. En ja, dan snap ik wel dat David begint met de psalm: als de Heer mijn herder is, dan heb ik verder niks te wensen. En daar zou ik me willen afsluiten. Amen.
Dan willen we nu staande de geloofsbelijdenis zingen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. 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 Mag ik Jaap Verwoerden voorvragen voor het dankgebed?
Hemelse Vader, wat hebt u uw knecht David geweldige woorden doen laten spreken en opschrijven om uw kinderen te bemoedigen. Na deze morgen begrijp ik het misschien nog beter. Want zelfs al gaan we door een diep dal, u bent er altijd. Deze woorden en deze psalm hebben door de eeuwen heen zoveel mensen getroost en bemoedigd. Vader, hier in Maasland hebben wij nog zoveel reden om u te danken. Ook in Nederland. We hebben vrijheid van meningsuiting, we hebben vrijheid van godsdienst. Al neemt ook in ons land de spanning en de angst toe. De wereld wordt ook steeds onoverzichtelijker. Er vallen dagelijks veel slachtoffers door bombardementen. We zien het iedere keer. Waardoor vele anderen op de vlucht slaan. En waar moeten ze heen? naar Turkije en dan naar Europa. Ook ons land heeft ermee te maken. Ja, ook Maasland krijgt ermee te maken. Mensen die hierheen komen om een menswaardig en veilig bestaan te hebben. We bidden voor onze regering om wijsheid om de juiste maatregelen te treffen voor die mensen die hulp nodig hebben. Ook de plaatselijke overheid dragen we aan u op om alle mensen en burgers goed te informeren hoe we met de vreemdelingen, hoe we ze op moeten vangen. Hoe we ze daar waar nodig hulp kunnen bieden. We denken in het bijzonder ook aan alle christenen die in heel veel landen niet hun geloof in vrijheid kunnen beleven. Vervolgd worden of gevangen gezet worden. Mogen ze toch volharden in het geloof. Wat alleen kan met uw hulp. We willen u zegen vragen voor de school in ons dorp. Voor de veiligheid van de kinderen. Voor hen die het onderwijs geven. Kinderen die soms op jonge leeftijd al zoveel meemaken. Daar wordt ook van de leerkrachten bijzondere aandacht en inzet voor gevraagd. Vader, we willen de zieken aan u opdragen. Geef hen kracht en bijstand. We zijn blij met goede berichten over Riek Vermeer. En we hopen dat de revalidatie ook verder goed mag verlopen. We dragen Nella van Balen op voor verder herstel. En hopen haar binnen niet al te lang weer in de magneetgemeenschap te zien. Wilt u ons helpen om te zien naar eenzame mensen. In onze eigen kring, maar ook daarbuiten. Want ondanks alle sociale media zijn steeds meer en worden steeds meer mensen eenzaam. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren. Vader, dank u dat Alpha 2 deze week gestart is. Het is goed om elkaar te ontmoeten en bezig te zijn met uw woord. Om u beter te leren kennen. En om uw bedoelingen voor ons leven beter te kennen. Zegen uw volk, het Joodse volk dat in het land Israël woont. Zegen ook de Joodse mensen buiten Israël. Wilt u die terugbrengen naar het door u beloofde land? Want het antisemitisme neemt steeds verder toe. Zegen alle mensen en organisaties die zich inspannen om ze naar hun eigen land terug te brengen. Ondanks alles weten en beleiden wij dat de Heer is onze herder. Dat we altijd mogen blijven in zijn huisgezin tot in lengte van dagen. De Heer, de herder die naast ons gaat. Alle dagen van ons leven. Amen.
Even een indringster. Ik heb gevraagd of ik even iets mag zeggen. Ik ben heel erg geraakt door de preek. Die tekst, die psalm, die kan ik zo midden in de nacht zeggen, opzeggen uit mijn hoofd. Ik kan hem zingen. Ik kan hem nog een keer lezen. Ik ken ieder woord van die psalm. Maar vanmorgen opnieuw, denk ik, wat blijft de Bijbel toch altijd nieuw voor ons. Vanmorgen opnieuw viel het in bij mij als een bom. Ik denk, wat een prachtig woord. En ook deze morgen heb ik me echt laten zalven door die herder. We hebben allemaal zo iedere dag onze vragen, onze noden, kleine problemen, grote problemen. Parasieten noemen we ze eigenlijk. Die willen ons ook allemaal aanvallen. Ons wegtrekken bij die herder. En dat vind ik het heerlijk dat die herder die stok gooit. Zegt, kom weer terug. En ik zeg het tegen ons vanmorgen allemaal. En ik hoop echt dat we hier vandaan gaan. Dat we allemaal weten, ja, ik ben ook gezalfd door die herder. Ik mocht bij hem komen. Hij heeft mij kracht gegeven voor de week die komt. En als u het niet voelt, kom eens naar het gebedsteam. Zeg, ja, ik heb het niet echt gevoeld. Want het zou zo jammer zijn als u hier wegging en niet persoonlijk bij die herder geweest bent. Want iedere dag is hij er. En hij leidt uw weg, hij leidt mijn weg. En dan denk ik, wat hebben we toch een geweldige God. En wat jammer dat we zo vaak aan hem twijfelen, ook ikzelf. Dan loop ik weer weg. Soms lig ik ook op mijn rug. En dan heb ik anderen, en heb ik u nodig om me weer overeind te halen. En denk, ja, dat is een gemeenschap der heiligen. Elkaar te helpen, elkaar bij de hand te nemen, elkaar mee te nemen naar die herder. Zeg, we hoeven het niet alleen te doen. Hij zorgt voor ons. Hij wil u zalven. En vindt u het eng om eens naar een gebedsteam te komen? Toevallig ben ik het vandaag zelf. Kom, laat u zalven door die herder. En laat u verkwikken en vertroosten. Want hij slaat u niet. Hij vertroost u. Dat wil ik graag tegen u zeggen. Dank u wel.
Willen we staande zingen lied 416. Een prachtige tekst. Denk met wat u zingt. Ga met God en hij zal met je zijn. Jou nabij op al je. Zal met je zijn. Ga met God en hij zal met je zijn. In gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en hij zal met je zijn. Ga met God en hij zal met je zijn. In zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en hij zal met je zijn. Ga met God en hij zal met je zijn. Tot wij hier elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en hij zal met je zijn.
Ik wil de dienst graag afsluiten en u een zegen meegeven. Eigenlijk is die net al een beetje uitgesproken, dus ik had dat niet beter kunnen doen. Maar ik wil afsluiten met een tekst uit Jesaja 40 vers 11. En daar staat, daar wordt God opnieuw omschreven als een herder. En daar staat, als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze. En zorgzaam leidt hij de ooien. En ik wil u deze week zegenen dat hij u koestert. En dat u zich gekoesterd mag weten door God, de Vader, God als herder. En daar wil ik u mee zegenen. U bent zijn liefdevolle schaapjes. En God zorgt voor u, ook de komende week, de komende weken. Hij is met u, hij draagt u, hij verzorgt u. En hij koestert u. Amen.